Om beginnen.
Yves, ik heb op de knop geduwd en dit wordt podcast nummer 2.
Eigenlijk nummer 1, hè.
Ah ja, klopt.
We hebben eigenlijk een conceptversie gedraaid.
De conceptversie.
En dit is ons productiemodel. Hè?
Dit is het eerste productiemodel.
Ja, dus onze deurklinken zijn wat lelijker geworden en onze V6 is vervangen door een 3-cilinder.
Ja, want daar kunnen de mensen mee leven.
Voilà.
We beginnen met excuses, omdat het iets langer geduurd heeft dan gepland.
Ja.
En daar is een goede reden voor. We hebben elkaar letterlijk gemist.
Ja, we hadden gepland om op Goodwood samen terug af te spreken.
Zo mooi geweest zijn, hè?
Ja, we hadden onze agenda samengelegd. In die zin dat we alle twee wisten dat we naar Goodwood gingen gaan, alleen lag de data iets anders. Ik was daar vrijdag en Ken pas zondag. En om nu de record erop te laten staan tot zondag, dat zou ook wel raar zijn. Dat zouden de meeste mensen al afgehaakt zijn.
Dat zouden ze afgehaakt hebben. Ja. Het was bovendien een verrassing voor ons allebei, denk ik, dat Goodwood Foss tegenwoordig 4 dagen duurt.
Ja. Ja, ja.
Ik was er de laatste keer 10 jaar geleden geweest. Letterlijk 10 jaar geleden. Ik heb nog eens nagekeken. Het was ook mijn eerste echte publicatie in een blad. Toen, 10 jaar geleden.
Was dat voor... in het Limburgs Vandaag? Of?
Nee, dat was in het Belgische Che of Che blad, zoals het toen heette. Dat is ondertussen wel veranderd.
Mm-hmm.
Dat was de eerste publicatie en het is echt heel veel veranderd, want het duurt nu 4 dagen. En
ja.
Naast de Hillclimb heb je er een volledige autoshow. Eigenlijk nog mooier dan een klassieke autoshow.
Ja, het is waanzinnig. Hè. Het is niet meer... Wat die CDN Hillclimb is zo interessant. Niet? Ik vind die paddock waar er al die auto's staan en het concept dat daar auto's staan van een paar miljoen en zo'n zeldzaam modellen. En je mocht daar dus gewoon, je mocht ze voelen. Hè.
Absoluut. En ik denk dat je ook beter meerdere dagen gaat, want
ja.
De paddock op zich is een halve dag aan dag. Trouwens, alles wat in de paddock staat, rijdt niet op één dag. Want daar staan, ik denk zeker 500, als niet meer, zijn auto's.
Ja.
Inderdaad, van heel hoge waarde. En die rijden over de 4 dagen heen. Dus het is een beetje uitkijken welke auto wanneer rijdt. Dus de paddock is één ding. De Hillclimb is een ander ding. Ik vind trouwens de live commentaar die je ook op YouTube krijgt, op de livestreams, super. Met eventueel met het oortje van de Telegraph, om het goed te horen. Maar de paviljoenen vond ik deze keer echt enorm indrukwekkend. Ik heb een foto gepost van het Honda-paviljoen.
Dat was tof.
Ongelooflijk, hè?
Dat was een kleine garage, hè? Uiteindelijk, zoals we vroeger allemaal speelden met een klein garage, een plastic garage van
Fisher-Price.
Van Fisher
het was
Price,
de
uiteindelijk,
Fisher-Price,
maar dan in het
garage,
groot.
In het groot, ja. Met de draaihendel er nog op.
Ja, dat was super gedaan.
En het gaat er eigenlijk om, de constructeurs proberen elkaar gewoon de loef af te steken.
Ja.
Hè. Het is bigger is better. Ford had ook een heel knap ding daar staan.
Ja, wie ben je mee geweest, Ken?
Ja, nu dat het toch valt met Ford, inderdaad.
Ik Mazda had een heel mooi ding. En ik ben nu wel mee geweest met Mazda, hè, maar bon.
Ik heb Mazda gezien met het heet niet Targa, maar met de Targa van de MX-5.
Dat... De RF, de Retractable Floor Pan Roof, geen idee.
Ik vind de naam moeilijk, ze hadden het Targa mogen noemen, want het noemt waarschijnlijk niet Targa, omdat het niet mocht Targa genoemd worden.
Nee.
Dat is ook de reden waarom dat jij er was, denk ik. Hè? De lancering van die wagen, de echte lancering?
Ja. Ik heb wel niet mee gereden,
nogthans. Nee.
Maar bon, hè. Ben je trouwens op het rallygedeelte geraakt?
Nee, dat is een heel stuk wandelen en... We waren eigenlijk zaterdag met Ford heen gereden.
Mm-hmm.
Wel op een toffe manier, want jullie zijn gevlogen, dacht ik. Hè?
Ja.
Jullie zijn gevlogen en jullie hadden trouwens wat? Een helikopter?
Ja, voor de kleine verplaatsingen, ja.
Voor de kleine verplaatsingen. Ja. Dat was blijkbaar ook nodig. Nu, mm-hmm. Ford had het ook heel goed aangepakt, vond ik. Ze hadden een kamers gehuurd op een landgoed dat direct verbonden was via kleine binnenwegen of boswegen met Goodwood. Dus we hebben eigenlijk binnendoor 20 minuten ge-offroad op het eigen landgoed om in Goodwood te geraken.
Alright.
Dus ook heel goed gezien. Maar goed, het was heen gaan met Ford. We hadden de lancering bij Ford was de Ford Fiesta ST200.
Ja.
En de S-Max Finale, natuurlijk ST200 sprak meer tot de verbeelding. Maar daardoor hadden we wel maar enkel op zondag om Foss te bekijken. En denk van 8 uur 's morgens tot 3 uur in de middag.
Veel te kort, ja.
Helemaal
we hebben er echt een hele dag gesleten en dan nog... Ja, er is zoveel te zien, er is zoveel te doen en ik heb ook totaal geen idee van de prijzen, wat het echt kost om er als gewoon mens naartoe te gaan.
Ik denk dat het niet meevalt. Ik denk dat het pittig is om daar een weekend naartoe te gaan.
Dan zou het duurder zijn dan Rokwerchter.
Het zal misschien toch in de buurt komen, want het eten is natuurlijk heel goed verzorgd op Goodwood altijd, maar ook wel aan de prijzige kant. Dus dat zou wel eens kunnen tegenvallen. Plus je hebt nog de verplaatsing sowieso. Die even nog terugkomen daarop. Die hadden we gedaan per Ford Mustang. Dat was echt de moeite. Want we zijn onmiddellijk van Folkestone hebben de kust gepakt en gevolgd richting westen, richting Goodwood. En dan teruggekomen om het contrast helemaal te maken met Chevrolet.
Chevrolet?
Ja, Camaro. Dus we waren heen
met de nieuwe...
Ja, dus heen met de nieuwe Mustang en terug met de nieuwe Camaro's. Dus in dat opzicht was het wel, heel interessant. Maar veel te kort, en er was één heel goede reden, of één heel slechte reden voor. Duitsland speelde die zondag hun match.
Tennis.
Nou, ja, spijtig genoeg niet. Spijtig genoeg speelde Duitsland voetbal. En, onze groep bestond bijna volledig uit Duitsers, als ook de organisatie van Chevrolet. En die waren allemaal om 3 uur weg om de match te zien. Dus wij moesten Festival of Speed verlaten. Maar smart, goed. We zijn er geweest, we hebben elkaar dus niet gezien omwille van die reden. Mm-hmm. Maar we hebben nu wel een andere gelegenheid gevonden. En dat is ook de plaats van waar we dit opnemen.
Ook iets dichter bij huis.
Dichter bij huis.
Niet per helikopter? Alleen voor mij toch niet?
Nee, vandaag ook niet.
Okay.
Niet per helikopter, maar wel absolute moeite. Net in de speech werd gezegd dat het bezoekersaantal wel iets teruggevallen zijn door de terreurdreiging in Brussel. Maar toch blijft volgens ons, denk ik, wat eens zijn Auto World, even sluikreclame voor een ander blad. Blijft Auto World, toch wel de moeite om te bezoeken. En wat we vandaag doen, is een retrospectieve op Alpine.
Ja, niet het Duitse tuningsmerk van BMW, maar wel het Franse merk.
Pas op wat je zegt, het Duitse tuningsmerk van BMW.
Ja,
ze zouden het niet graag horen,
denk ik. Nee, maar heel veel mensen. Als je Alpine zegt, dan denk ik ook, is dat niet iets met Duitsers, dan is dat niet...
Ja, dat is deze keer niks met Duitsers, denk ik.
Nee, we zitten bij de Fransen nu.
We zitten bij de Fransen, ja. Want we waren een beetje verward of de Alpine Vision Concept Car, dus de toekomstige Alpine die eind dit jaar gaat voorgesteld worden, waren een beetje in de war of die nu al getoond was of niet. Die is getoond op een lanceringsevenement buiten of apart van een autosalon. Maar die heeft eigenlijk nog nooit op een salon, dus die is nog nooit publiek tentoongesteld geweest, maar is hier wel aanwezig.
Ja.
En wat vond je ervan, Yves?
We hadden het er moeilijk mee, Ken. We hadden er alle twee eigenlijk moeilijk mee. Ik juich het sowieso...
We zijn er blij mee.
Ja, ik juich het sowieso toe dat een terug automerkje, en neem nu ook Bugatti en wat dan ook, dat gewoon een hele hoop automerken terug zijn van weg geweest, alhoewel dat Alpine het nog niet bewezen heeft. Maar we kunnen er alleen maar toejuichen. Hoe meer merken, hoe meer dat er ook kunnen falen, wat dan ook. Dus ik ben sowieso blij. Alleen, ja...
Kijk, de receptuur is sowieso goed, hè?
Ja. Als ze het zo houden, hè? Want Fransen...
We weten inderdaad nog niet exact wat het gaat worden. We weten dat het een middenmotor krijgt, achterwielaandrijving heeft en veel pk, denk rond de 300 gaat hebben. We weten natuurlijk ook dat het huwelijk met Caterham, dat Renault daarvoor aangegaan is, destijds mislukt is en dat ze op eigen houtje verder gedaan hebben.
Ja.
En dat impliceert dan weer dat de nieuwe Mégane RS wellicht heel verwant gaat zijn met de nieuwe Alpine.
De kans is heel groot. Ze gaan ook uit dezelfde fabriek rollen in Frankrijk. Dus het zou mij niet verbazen moesten er een hele hoop componenten en misschien zelfs het blok, alhoewel dat ze er heel geheimzinnig over blijven doen, overgenomen gaan worden. En daar hadden we ook een discussie over, Ken. Dat we niet duidelijk zijn. Het gaat sowieso 4 cilinders zijn. Hè. Daar gaan we gewoon van uit. Dat is ook zekerheid. Dat staat ook op dat fiche.
De vraag is 1600 of 2 liter turbobenzine.
Ja.
Daar gaat het om. 2 liter zit er nu in de Mégane RS. Concurrentie zijn de PSA gebruiken een 1600 in de RCZR, wat misschien wel een van de... Wat nog een coupé in de prijsregio is, die Alpine waarschijnlijk gaat bespelen.
Ja.
Denken wij, natuurlijk, prijzen zijn nog niet bekend, maar wij denken iets in de buurt van 40.000 euro.
Ja.
Zal het allicht worden?
45 met metaallak.
Ja, dat is gevolg dat het boven de Toyobaru komt te liggen en onder Cayman dat soort sportiever werk.
Ja. Ja. Nu, dus de hamvraag blijft uiteindelijk ook als... veel hangt af van wat de Mégane RS gaat worden. Hè. Als die aan de 1.6 gaat, dan moet volgens mij de Alpine gewoon volgen.
En ja, nu, is dat een probleem?
Nee, voor mij niet, want ik blijf erbij. En ik heb het destijds ook geschreven. Voor mij is een RCZR de beste auto die de laatste 10 jaar uit Frankrijk is gekomen.
Ik vond dat ook een heel toffe auto.
Dat is...
Voor de puristen net iets minder allicht. Voorwielaandrijving, motor voorin, dat is nog niet zo'n probleem.
Ja, maar wel een deftig sperdifferentieel.
Dus... Ja.
Ik vond een hele
steengoed blok.
Ja.
Steengoed
en ook maar 1.6. En uiteindelijk, hoeveel had dat kind? 270 pk?
Ja.
Zoiets, hè?
Ja, die hebben ze wel bedrijfszeker ondertussen. En dat is wat Renault nog niet heeft op dit moment.
Of nog niet bewezen heeft, dat ze het kunnen.
Is inderdaad een 1.6 turbo met zo'n specifiek vermogen.
Mm-hmm.
Dus wordt even afwachten of die er komt in de volgende Mégane. Trouwens, welke komt er eerst? Mégane RS? Of eind van het jaar al zitten we aan de Alpine. Dus de Alpine zal allicht eerst bekend zijn, hè? Bekend worden. Of denkt jij dat er in Parijs in september al een Mégane RS gaat staan?
Hoe de geruchtengangen loopt, lijkt het mij dat een Alpine eind dit jaar maar echt wel december valt. Vraag me niet waar, vraag me niet waarom. Maar misschien kan dat wel zijn omdat ze de Mégane RS voorrang willen geven in Parijs. Dat lijkt me niet onlogisch.
Een niet onbelangrijk model.
Weet dat ze intern bij Renault hebben ze de Mégane RS al afgetekend en ze hebben hem al gezien zelfs.
Oké, dan wordt het sowieso Parijs voor.
Voilà, dus het lijkt me realistisch dat Parijs gaat worden. Ja.
Parijs is inderdaad eind september, begin oktober meer. En het zou niet ondenkbaar zijn, want de strategie van Alpine is vrij atypisch op dit moment. Dus ze doen geen salons met die wagens. Dus het zou wel eens goed kunnen dat die nog eens apart eind van het jaar voorgesteld wordt. In ieder geval, waar ik op wil terugkomen, we zijn er sowieso blij om. Mm-hmm. We zijn alle twee, denk ik wel, iets minder onder de indruk van het ontwerp zelf. Niet omdat het niet mooi is, maar omdat het een beetje braaf is.
Ja.
Het is vrij voorspelbaar, het is vrij klassiek. Het brandt niet op je netvlies misschien.
Bij mij mist het zo'n beetje een Franse kwinkslag. Iets dat we van de Fransen willen.
Iets
gek. Gewoon iets. Ik ga dan niet zeggen dat er airbumps op moeten of wat dan ook. Hè. Maar gewoon iets onnozel. En het is een heel fraai gelijnde auto uiteindelijk.
Ja. We waren net aan het kijken, wat kon het zijn? Oké, die gekromde of zijdelingse uitlaat, die gaan ze natuurlijk niet meer doen van vroeger.
Ik mis van achter ook nog een extra luchthapper, die ze vroeger hadden helemaal achteraan.
Ja.
Die twee kleine luchthappers.
Heel typisch, absoluut.
Alhoewel dat ze een soort van in de carrosserie een silhouet uitgetekend hebben, vormelijk wat dat er zo gezegd luchthappers kunnen zitten. Ja. Ja, maar dat vind ik dan zonde dat ze het niet opensnijden.
Lelijk is het zeker niet. Hè. Het is gewoon, heeft het genoeg visuele impact om de nieuwe Alpine te zijn? Dat is een beetje de vraag. Of gaat
het klanten overtuigen? Dat lijkt me. Want je begint uiteindelijk terug met een merk. Bon, en als Peugeot een RCZR uitbrengt, mensen kennen Peugeot. Wat ook de reden is omdat het waarschijnlijk mislukt is, die auto.
Een mooie auto, hè?
Ja, wat ook een hele mooie auto is.
Ja. Niet dat het inderdaad helpt in de verkoopcijfers, maar het was een hele mooie auto.
Dus Alpine kan er, ik heb er moeilijk mee. Het is ook nog niet heel duidelijk op welke manier ze het gaan bespelen qua dealernetwerk. Gaan ze zoals bij Ford met de Mustang Stores, zo'n paar geselecteerde dealers?
Allicht, vermoedelijk, hè. Ja.
Waar ze Alpine gaan aanbieden, gaat dat groot genoeg zijn? Daar gaat veel van afhangen. Ik
kwam hier net trouwens nog iemand tegen uit mijn thuisstad, uit Sint-Truiden, die heel lang bijna exclusief Alpines verkocht heeft in België en Nederland, een concessie had van Alpine. En ons net op 77-jarige leeftijd nog vertelde dat hij er in zijn tijd meer dan 500 gesleten had.
518 of zo,
wat van de hoeveel duizenden die er gemaakt zijn, wel heel straf is. Dus even uitkijken hoe dat in zijn gang gaat gaan. Dat het goed gaat rijden, ben ik bijna zeker van. Als Caterham er al voor een stuk een hand in gehad heeft, of tenminste Renault kennende of de RS-afdeling kennende, dit komt prima naar. Natuurlijk, het is achterwiel aangedreven, wat voor hen ook vrij...
Alles wat ze al oefening gehad hebben op de silhouette races die ze hebben, hè, in de, wat is het,
ja,
de Renault
Sport Cup. Ze hebben genoeg racewagens en ze hebben in de tijd ook de Spider gehad.
Was
zeker,
trouwens niet de Mégane Cup ook achterwiel aangedreven?
Dat is een goede vraag.
Denk
dat
wel.
Is een lezersvraag bij deze. Dus de gele briefkaart kan...
Luisteraarsvraag. Ja.
Een luisteraarsvraag. Die mogen binnenlopen.
Ja.
Van luisteraarsvragen gesproken, hadden wij geen oproep gedaan voor een naam. En daar zijn exact hoeveel inzendingen opgekomen, Yves?
Ik denk 0,0.
Ja, maar het goede en het grote geluk was dat jij eigenlijk al een, vond ik, vrij goede inval had gehad. En dat we stiekem de podcast toch al
klapband
hebben gedoopt.
Yes.
Wat ik eigenlijk wel heel goed vond, tot ik het aan een Nederlandse collega vertelde en die geen flauw idee had waarom dat wij een klapband hadden. Of dat er dan daarop gesproken werd, al dan niet. Dus,
het heeft wel wat een artisanaal Vlaams tintje.
Ja, internationaal is de titel niet.
Nee.
Maar we gaan er voorlopig mee voortgaan, want ik vind het wel, het wel heel gepast om wat het is. Het is een klapband, het is wat we doen. Even nog terugkomen op op de Auto World Expo, want sinds dat hier sinds een paar jaar geleden over of bestuurd wordt door die meneer De Baere, heeft dat hier toch een heel nieuw elan gekregen. Ik ben er al een paar keer geweest en altijd met plezier thuis gegaan. De wisselende expo zorgt dat je komt.
Het werkt wel.
En de vaste collectie, die maakt dat je nog eens kunt rondgaan.
Ja maar zeker de wisselende collectie is heel fijn. Hè. Ik bedoel, er is altijd iets fris te zien.
Herinner u Italian Car Passion eind
zeker
vorig jaar,
vast,
begin dit jaar?
Zeker vast, ja. Jaguar heeft er ook heel toffe dingen gehad. Alles zijn ongelooflijk knappe dingen hier. En, het is wat gek, hè, dat we in ons Belgeland naar zoiets... Want mensen kijken altijd naar het autosalon uit en we gaan daar kijken, maar... Het is... knap om te zien hoe dat mensen bij oude auto's wekt toch veel meer emotie op dan al het nieuwe metaal. Even goed hier, hè. Bedoel, we gaan...
dat is misschien zelfs het probleem van de Vision Concept.
Ja, we gingen
op
boven
de mezzanine,
zien.
Waar al die mooie oude dingen
oude
staan,
Alpine,
die zo tot de verbeelding spreken. En zat er inderdaad een moderne wagen tussen. En dan is de vraag van, is dit dan de moderne interpretatie? En toen twijfelden we even.
Ja.
Daar kwam het op neer.
Ja.
Maar goed, we zijn het wel eens dat onze geschiedkundige kennis over Alpine nog wat bijgeschaafd kan worden. Hè?
Ja, buiten de 110 en
die ken
de...
ik.
De vierkanten van de jaren 80.
Die ken ik ook. Want er zijn er dus blijkbaar nog heel wat andere. We hebben zelfs
Bulgaret, gemaakt in Bulgarije.
Ja.
100 stuks.
100 stuks, begot. Ja. Een Interlago stond er ook tussen, gemaakt door Willys. Waarschijnlijk Willys Overland, de productiefirma van de Jeeps van destijds.
De Willys Jeep, ja.
Nee, het is zeker de moeite om even te komen piepen in het museum. En dan weer alles wat er... Ik blijf erbij dat de vaste collectie, die natuurlijk voor een groot stuk uit Mahi-wagens, uit de Mahi-collectie bestaat, de moeite is. Dieteren heeft hier ook heel wat staan.
Ja,
en de youngtimers die boven staan, ja, die worden hoe langer hoe belangrijker.
Zeker ook
de moeite. We moesten het trouwens nog hebben over de belangrijkste dingen die we de afgelopen weken, want het is nu al
hebben
een heel
gedaan,
diep gedaan hebben.
Ja.
Ja.
Ken, je hebt vorige keer met de McLaren gaan rondrijden, hè? Alsof het niks was.
Ja.
Is het sindsdien nog iets interessants gehad of kan ik overklassen deze keer?
Ik wil wel proberen.
Okay,
dan zullen
we
zien of er overklast kan worden. Nee, ik had toen gezegd dat we dingen met Bentley gingen doen, maar trouwens ook voor Autowereld, in de Alpen. En die waren exact zoals je van een Bentley-evenement verwacht, compleet af, helemaal de moeite. Maar ik denk dat ik een groter contrast heb kunnen maken. Ik heb voor het eerst, dat is heel laat, in vergelijking met de collega's of met andere mensen, met een MX-5 gereden. En dat was heel bewust. Ik had die auto niet geboekt. Ik kon die auto niet boeken tot er echt zomermaanden kwamen. Of tenminste, tot er in mijn hoofd iets kwam van in juli wordt het mooi weer.
Ja.
Omdat ik er niet in kan.
Ook niet in de ND? Je past er niet in?
Ja, dus ik heb het over de nieuwe, hè? Over de nieuwste versie.
Ja, natuurlijk.
Over de ND. Ja, ik kan erin met dat kopen.
Ja, dus voor mensen die Kenny kennen, hij is 2,20 meter ongeveer.
23, ja.
Ah, oké, voilà.
Nee.
En hij
1,97.
Rijdt als een beer.
1,97, maar wel...
Hij raakt in alles dat kleiner is dan een Bentley Bentayga eigenlijk niet deftig in.
Moeilijk. Nee, 1,97. Het is gewoon een feit dat die auto heel klein uitgevallen is. Ze hebben heel veel moeite gedaan om een... Je moet niet neeknikken.
Hij is niet te klein.
Is wel te klein. We hebben met mensen gepast. We hebben mensen op een rij gezet van alle groottes en alle slag. We hebben ze erin gepast. En boven de 1,80 heb je probleem.
Nu,
hoe groot zit jij?
Bon, 83.
En laten het ging net.
Perfect. Laten we de demografie van Japan erop nagaan. Daar bestaan geen mensen van de 1,80.
Ja, maar dat is geen zeven. Dat is effectief het probleem.
Tuurlijk,
de reden waarom die auto te klein is, omdat ze enkel Japanners geprobeerd hebben. En die zitten daar inderdaad perfect in. Die zitten echt heel goed.
Ze hebben enkel een roedel Japanners erin gezet.
Maar weet je wat zelfs van alles? Dat is nu eens echt een gemis. Hè. Ik zou die nou... Die is effectief zo leuk en zo goed... dat je er ooit een zou willen kopen.
Ja.
Ja, dat gaat niet. Ik heb dus alleen open kunnen rijden. Dus ik had een vlucht om 6:30, 7:00 s'morgens.
Ja.
5:00 s'morgens vertrek ik en ik was knal vergeten dat ik enkel de MX-5 had. Het was minder dan 10 graden.
Mm-hmm.
En ik had, wie denkt eraan, ik had ook geen jas bij de hand. Dus ik ben cabrio naar de luchthaven gereden om 5:00 s'morgens en mijn haar was eraf gevroren.
Ja.
Dat komt er eigenlijk op neer.
Nu, ik ben sowieso van de mening, als je een cabrio koopt, moet je altijd
openrijden. Ik heb altijd open gereden.
Ja,
het ging niet.
Ik snap ook niet waarom je een cabrio gesloten zou rijden.
Maar goed, even alle gekheid terzijde. Ik vind, als grote mens voelt je wel niet veilig in zo'n kleine cabrio.
Nee,
ik steek effectief met mijn voorhoofd boven het bovenste element, het bovenste stuk van de ruit uit. En dat voelt niet echt alsof het helemaal safe is. Dus voor een week was dat super. Maar anders zou het kleiner moeten zijn. Dus dat is voor mij een no-go.
Ja.
Zwart.
Dus dat was uw auto sinds de vorige podcast dat erbij gebleven is? Of...
Wel, dat is de meest opvallende geweest, omdat ik er een probleem mee had. Maar goed, voor ik dan een trapje hoger ga, als we het zo mogen noemen, doe jij even eentje.
Ja, wacht, dan moet ik zien, hè, want je gaat nog een trapje hoger gaan. Hè. Ik heb net...
iets achter de hand.
Ja, voilà. Ik mag mijn troefje niet op tafel leggen. Hè. Ik heb een Octavia RS, de 230 pk. En volgens mij heeft dit toch dat sperdifferentieel.
Ja, daar is tegenwoordig wel wat twijfel over. Hè? Of er wordt al eens getwijfeld over een sper.
Fiesta ST 200 met sper of niet, we weten het ook niet. En dat ding beetje hetzelfde verhaal als met de MX-5. Dat was vooraf, had ik er heel hoge verwachtingen van. Daar reed als een waanzinnige op snelheid. Maar op gewone dagelijkse verkeers, het was ook nog de stationwagen, was dat heel jerky, de automaat. Dat wist niet goed wat ik van plan was of wat ik wou doen. Mm-hmm. En ik herinner me ook dat ik als de laatste generatie Octavia RS er pas was, met DSG-automaat, dat ik er ooit mee ben stilgevallen. Met de automaat.
Dat is straf.
Ja, dus alsof dat iemand...
En dat ligt niet aan u?
Ik zou niet weten dat je een automaat kunt stil laten vallen. Gewoon aan het licht vertrekken, heel zachtjes gas geven en gewoon stilvallen. Terug moeten herstarten en vertrekken.
Ja.
Met de automaat. En ik had nu hetzelfde gevoel dat het zo wat een hit-and-miss verhaal is. Supergoeie auto, steenhard rechtdoor. Voor gewoon, of als je aan het boenderen bent, maar om gewoon mee te rijden in het verkeer vond die een automaat heel jerky. En ik heb dat bij de Touareg ook gehad. En in een Beetle is bijvoorbeeld dan weer wel ideaal. Dus het is zo'n heel raar DSG's. Ik ben er geen...
Niet consequent fan.
Nee, ik ben er geen fan van DSG's.
Het is natuurlijk wel iedereen die een Octavia RS voor dagelijks gebruik koopt een diesel. En uit mijn herinnering werkt een DSG inderdaad veel beter samen met een diesel.
Ook al, ja.
Dan met die piekerige of dan met die iets agressievere benzine. Maar goed, Swat, Octavia RS loopt stilaan, ik zal niet zeggen, op zijn laatste benen.
Van binnen voelt ook wel dat het een oude auto is, maar technologisch is dat toch wel een onderschatte auto.
En het blijft wel zo'n sleeper, toch?
Ja,
hè?
Goed. Ja.
Oké, er zijn uitvoeringen met
extreme
velgen.
Hij was in
dat
vuilzak grijs en dan
natuurlijk
velgen.
Niet. Maar het kan wel. En kijk, voor een papa die heel veel plaats moet hebben, of een mama die sportief getint is en heel veel plaats moet hebben.
En veel geld.
Ja, duur.
Ik denk in net begin de 40.000 euro, dus daar heb je toch wel een Alpine voor, gokken wij.
Zeg, van geld en fijne carrière gesproken.
Oei.
Of van veel geld en fijne carrière gesproken. Ik heb nog een Audi SQ5 Plus gedaan ondertussen.
Ja, dat is een stapje erboven, hè? Boven Octavia.
Dat is alweer een stapje, maar ik doe mijn best altijd. Maar dat is een... die is ook fijne carrière, dat merk je heel erg aan het interieur.
Het infotainment systeem.
Ongelooflijk, de
kloppen. Ja, klopt.
Audi gaat zo fel en zo goed vooruit met zijn interieurs die echt bij elke generatie ons weer omverblazen. Kijk naar de nieuwe A4, die heeft een interieur om echt mijn vingers bij af te likken.
Ja.
Maar dan valt het des te harder op als een wagen wat ouder
iets
is of vervangen
gaat
worden.
Ja.
Aan de andere kant, de motor en prestaties van de SQ5 blijven top. En dat is ook zoiets met dure Audi's, met een goede geluidsinstallatie en een dikke TDI. Dat is zo aangenaam om mee te pendelen of verplaatsingen mee te maken. En oké, dat is dan misschien niet het allerlaatste woord in sportiviteit. Hoe kan het ook met een 2-ton of bijna 2-ton wegende SUV? Maar het is wel enorm aangenaam. Dus wie het zich kan permitteren, we begrijpen het.
Ja.
Eigenlijk
heel alleen, bon, nee, dat is niet waar. Wacht op de nieuwe.
Wel, wacht op de nieuwe, trouwens.
Ik kan echt wel struikelen over dat interieur.
Had ik vorige keer gesproken over de SQ7? Weet ik nu niet meer?
Ja, klopt.
Ja, die blijft toch nog altijd een trapje indrukwekkender. Omdat die alle nieuwe technologieën heeft. En de RSQ3 blijft dat weer, omdat het echt wel een sportwagen op stelten is.
Die vijfcilinder is zo tof, hè.
Ja.
Want dat interieur is uiteindelijk om... Bon, hè. Dat is niet Audi waardig. En dan ben ik nog heel braaf.
Die interieurs tonen gewoon heel veel aan hoe fel Audi bij elke generatie vooruit gaat. En de lat weer zoveel keer hoger legt, dat hun eigen interieurs, die dan een paar jaar oud zijn, alweer gedateerd lijken.
Yes.
Daar komt het eigenlijk
dus
mee.
Dus bon, een Q5 nog. Heb je nog iets zot daarboven? Want dan weet ik hoe ver ik moet gaan. Of ga dat afronden
dan? Nee, ik kan niet. Maar doe ondertussen
want
nog eentje.
Ik heb een joker om meteen het spel te eindigen.
Haalt u uw joker boven.
Oké, ik heb de Rolls-Royce Dawn gereden.
Ah wel, ik wou.
Daar gaat er geen IKEA.
Graag. Nee, daar kom ik niet in IKEA. Oh, ik heb nu echt niet voor het een of het ander. Ik krijg een telefoontje van de persoon van de Rolls-Royce Down met de vraag of ik naar de Rolls-Royce. Nee, of ik iets kan doen op die dag.
Ja.
En ik zeg ja, dan heb ik eindelijk vakantie. En ik heb zelfs niet willen weten wat het was, want het ging pijn doen. En dus blijkt het effectief. Was het de moeite?
Het was de Down. Het was helemaal Down.
Het is trouwens de Dawn, hè? Niet de Down.
Ja, ik geef hem nog een iets minder sympathieke naam. Okay. Hè, maar iets met syndroom.
Vertel.
Ik vond dat een hele moeilijke auto. Ongelooflijk prijzig, hè. Uiteindelijk 300.000 euro plus. Gemakkelijk. En ik denk dat ik het niet zo fraai verwoord heb uiteindelijk, maar het is zo'n beetje een... het is voor mensen met een zeiljacht. En het rijdt ook een beetje als een zeiljacht.
Dat gaan ze niet zo graag horen bij de Rolls-Royce.
Nee, ik weet het. Het is wel, allee, bedoel, het is puur baden in luxe. Hè.
Ja, maar zocht je niks fout of iets wat er niet was in een Rolls-Royce dan?
Nee, want de koetswerkstijfheid is niet op punt.
Oké.
Okay. Raar genoeg. Allee, nee, niet raar genoeg, want als je uiteindelijk twee galetten van deuren hebt die omgekeerd opendraaien...
Ja. Gaan die trouwens niet automatisch open omdat ze zo zwaar zijn? Was dat die niet?
Kunnen ze automatisch sluiten van binnenin.
Ah ja, oké. Okay.
Ja, want uw uittrekken om de deur toe te doen, dat is niet... Dat is not done,
dat
uiteraard.
Ja. Ja.
Plus de meeste mensen die Rolls-Royce rijden hebben reuma. nee, het is super imposant, hè, die auto. Alleen heb ik, maar dat komt op de essentie van het verhaal, dat ik gewoon het geld niet heb voor zo'n dingen, mij de vraag kan stellen, probeer dan altijd te zien, is bijvoorbeeld een S-cabrio... De nieuwe coupé cabrio ding van Mercedes is drie keer goedkoper. Is dat drie keer zo slecht? En bij mij is dat niet het geval.
Nee.
Maar ik begrijp wel waarom dat mensen zo'n Rolls Royce willen kopen.
Rolls Royce heeft ook een onbetaalbaar imago. Hè?
Ja,
kijk,
voilà,
hè.
Voilà.
Wilt je ergens met een Rolls Royce aankomen, dan zal het ook wel werken. En zult je wel gezien zijn en dan is de indruk meteen duidelijk. En dat kost nu eenmaal wel wat geld.
En dat hebben we met een Mercedes moeilijker, want als je met een... Al is een S-cabrio aankomt gereden en uw stoffen dak is toe en je rijdt er gewoon frontaal naartoe, dan lijkt het of iemand komt met een A-klasse
door. Je betaalt of je koopt ook exclusiviteit. Hè.
Ja, tuurlijk.
En dat doet je niet, erg met de geur bezig vandaag, doet je niet met de Mercedes.
Nee.
Die mag dan wel quasi zo goed zijn, misschien dynamisch nog iets beter zijn. Ons bank kraakt trouwens, heb ik gemerkt vandaag. Okay. Ja, we gaan proberen om een foto te posten van onze installatie.
Onze professionele
setup. We hebben hier net een half uur rondgelopen in Autoworld en hier blijkt geen stoel en geen tafel te vinden.
Nee, er staan veel auto's, maar geen banken.
Dan
heel
mochten we niet gaan inzitten.
Nee.
Dus we hebben ons iets zelf geïmproviseerd, waar we wel een foto op de sociale media, die stoelen doen, waar we wel een foto van zullen posten.
Yes. Nu, om terug te komen op de Rolls Royce, want zoals je zegt, zocht je niet aan negatieve punten. Dingen die mij ongelooflijk hard opvielen was, alhoewel dat ding imposant is, als in 12 meter lang en 13 meter breed. Eenmaal dat je mee aan het rijden bent, heb je helemaal dat gevoel niet.
Ja, dat is een prestatie op zich.
Ja,
iets zoveel kleiner of lichter laten voelen dan
Klopt.
Het effectief is.
Klopt, en dat is wel knap. Verder waren de geitenwolle matjes waren echt geweldig om met de blote voetjes in te
dat
zitten.
Dat vind ik ook heel plezant.
En dat was hetgeen dat mij het hardst opviel aan heel die auto, zat er ook op gehamerd. Het dak open en toe doen is zo geruisloos. Je hoort het gewoon niet. En dat is, ik heb dat nog nooit in mijn leven gehoord. Een stoffen dak dat opgaat, dat je niet hoort.
Dat zijn de dingen die je misschien niet meteen ziet, maar wel betaalt. Hè?
Ja.
Exact hetzelfde een voorbeeld uit de Bentley Mulsanne. Mm-hmm. Die nu, omwille van het feit dat de Phantom er stilkens uitgaat.
Ja.
En de allergrootste Rolls-Royce, de limousine gaat er stil aan uit. Want de volgende komt pas in 2017 of 2018, denk ik.
Ja.
Daarom heeft Bentley van de Mulsanne nu een extended wheelbase gemaakt.
Klopt.
Om die niche in te vullen. En in die extended wheelbase heb je achteraan tussen de twee lounge stoelen, want het zijn stoelen uit een business class van een vliegtuig, mm-hmm. hierin zitten, heb je een champagnekoeler.
Ja.
Dat enerzijds, en er zijn twee bijhorende glaasjes bij, sterker nog. De voet van die glaasjes is in dezelfde vorm als de velgen die je gekozen hebt voor de wagen. Dus zover gaat het.
Okay.
Maar goed, dus vlak voor die glaasjes en die champagnekoeler zitten er twee tafeltjes.
Mm-hmm.
En die twee tafeltjes die klappen zo mooi uit. Dat is een soort van kunstwerk.
Kunst op zich,
denk
ja.
aan de kofferscharnieren van een Volkswagen Phaeton. Google die maar eens. Maar dan in tafelvorm. Het mechanisme alleen, en dan weet je meteen waarom dat die auto 3 ton weegt. Het mechanisme van die tafeltjes alleen weegt 40 kilo. Die plooien dus in 7 stappen uit, maar heel intuïtief.
Ja,
daar heeft een team van 5 mensen 6 maanden aan gewerkt, aan die tafeltjes alleen. En in elk tafeltje zitten 746 onderdelen.
Ik herhaal,
746 onderdelen per tafel. En dan vragen wij ons af waarom een Bentley of een Rolls-Royce €300.000 of meer kost, omwille van de tafeltjes.
Ja.
Maar goed, je dacht dat ik er niet over kon gaan.
Voor mij hoeft het geen wedstrijd te zijn, maar je gaat er niet over kunnen, denk ik.
Ik vrees dat we vandaag al zo ver zijn dat het een wedstrijd wordt.
Ja,
dus
de decadentie vloeit. Ja.
Ja, ik heb afgelopen week, denk ik, of vorige week, met de Citroën... Nee, pardon, dit gaan ze me niet vergeven. Grote fout. Met de DS, zeg nooit meer Citroën tegen een DS. En dat is er zo ingehamerd op de presentatie dat ik het nu natuurlijk nog eens goed doe. Dus met de DS E-Tense Concept.
De Citroën E-Tense Concept,
Dus met dat heel mooie groene ding van op het salon van Genève, dat in allerlaatste instantie pas getoond pas op het salon getoond was, denk ik. Mm-hmm. En dat blijkbaar dus kennelijk effectief rijdt, wat voor een concept al heel veel is, want ik heb ondertussen ook met de Opel GT-concept gereden.
Yes.
En heel interessant, daar stak de motor in van...
De Natam, denk ik niet.
Wel, dat is eigenlijk de bedoeling, dat er een driecilinder turbo in komt. Ja. Maar daar stak in die specifieke concept stak de motor van een heftruck met 4,5 pk.
Uiteraard, ja.
Want dat is veel praktischer om mee te rijden.
Ja. Ik heb ooit
dus die rijtest was echt in een hal echt een moeite. Maar goed, even voortgaan, heel snel terug. Of je wou iets zeggen, ik heb ooit met een heftruck gereden.
Nee, ik heb ooit met het concept van Skoda gereden. En dat was een auto waarvan de koeling niet aangesloten was. Dus je mocht er twee rondjes mee rijden en dan moest je in afstaan. Het anders overhitten hem.
Ja.
Om maar te zeggen dat conceptauto's rijden niet altijd zo...
Nee, dat valt meestal tegen,
ja,
met concept cars rijden. Nu, deze reed effectief. En dat komt door een groot stuk omdat...
Je hebt over de DS,
E-Tense concept, inderdaad. Wat er een aandrijflijn, een volledig elektrische aandrijflijn insteekt van Hexagon, in Frankrijk, denk ik, die helemaal klaar is, die helemaal werkt en 400 pk levert. En het strafste van al, dat is spijtig genoeg niet doorgegaan, maar ze gingen ons daarmee in centrum Parijs laten rijden.
Alright.
En ja, dus om nog te bedenken dat het dus onvervangbaar en onbetaalbaar is, dat ding, dat daar nog 47 data qua PR op staan in de komende 3 weken, gingen ze dus ons, en dan nog mij, daarmee in Parijs centrum laten rijden. Gelukkig had een Chinese journalist 's ochtends dat ding kapot gereden. Maar niet helemaal kapot, maar die was zo hard over de...
Gelukkig, wacht, dit verhaal heeft een heel rare wending.
Die was gelukkig zo hard over de kasseistenen van de Champs-Élysées gevlogen dat er een connector los was en dat wij de stress niet moesten ondergaan om met een onbetaalbaar concept in het Parijse verkeer, de Champs-Élysées en dan daarvanachter rond de Arc de Triomphe zeker te moeten toeren. Dus voilà. Hebben we niet moeten doen, we zijn naar buiten Parijs gegaan. Oké, dan werd de rit wel heel kort, werd het 5 minuten in plaats van 50 minuten, maar zwart. Het functioneert en ik kon er net in. Dat wou ik eigenlijk zeggen.
Dat het paste.
Ik kan niet in een MX-5 productiewagen die honderdduizenden keren gaat verkopen, maar wel in een conceptcar van Citroën.
DS.
Pardon.
wat zijn de plannen uiteindelijk? Wat willen ze daarmee doen?
Heel eenvoudig. Niet bouwen.
Niet bouwen.
Ik denk het niet. Nee,
dus
niet bouwen.
Het komt er eigenlijk op neer, als we een nieuwe Franse sportwagen willen rijden, dat we toch nog een Alpine moeten uitkijken.
Dat is de conclusie.
Ja.
Dat is de conclusie.
En dan is de cirkel mooi rond.
Dat is de cirkel rond. Ik dacht, of ik had gehoopt dat ik nog iets over mijn Alfa mocht vertellen, of gaan we over tijd en houden we die voor de volgende keer?
Nee.
Kan ook, hè. We kunnen het openlaten, want ik moet er nog voor de eerste keer effectief mee rijden.
Oh, ja, nee, dan moeten we wachten, hè. Dan moeten we wachten. Hè.
Dan gaan we wachten.
Ah, wel, volgende keer het eerste onderwerp van de podcast. Hè.
Mag ik?
Ja. Mag je helemaal losgaan met uw Alfa?
Ah, wel, dat gaan we doen.
Goed. Dus we gaan nog even hebben... overal binnen zijn, dat we toch terug eraan beland zijn. Op een schaal van 1 tot de nieuwe Megane RS, waar kijkt er dan naar uit om ermee te rijden?
Dat is een heel goede vraag. En voor mij gaat het voor een heel groot stuk afhangen van het feit of daar nu al dan niet een manuele bak in komt. Want ik denk dat de speculatie voor een groot deel is dat dat toch een paddle shift aan het stuur gevalletje gaat worden.
EDC, kans
is
heel groot. Koppeling.
Renault Sport gaat ook erg in die richting, zeker met de Clio, al hebben ze zelf toegegeven dat Clio RS Trophy een foutje was op dat vlak.
Mm-hmm. Ja,
zijn ze nu bezig met de aandrijflijn van de oude Megane RS in eventueel die RS16, of hoe heet dat knotsgekke concept?
Ja, dat kind stond op Goodwood ook. Hè.
Stond en reed op Goodwood, werkt dus al.
Ja.
Dus laten we hopen dat daar nog goed nieuws van komt. Dus voor mij gaat het voor een stuk daarvan afhangen. Als die met een manuele bak komt, kijk ik er enorm naar uit. Komt die met een paddle shift? Dan ben ik heel benieuwd of ze die interactie van een echte sportwagen daar toch kunnen insteken.
Ja.
Ik kijk er sowieso, dat is wat ik daarnet ook gezegd heb, al doet hij mij misschien, als ik hem zo zie, niet meteen echt heel, heel, heel veel. Wetende wat Renault Sport kan, moet je er naar uitkijken.
Ja.
Het kan bijna niet anders. Hetzelfde verhaal voor u, of?
Ik was geweldige fan van de Peugeot RCZR. En spijtig genoeg wordt hij niet meer geproduceerd. Dus ik ben blij dat we uiteindelijk toch nog een Frans alternatief gaan aangeboden krijgen. We hebben natuurlijk nog geen weten hoe dat het gaat rijden, maar ik ga ervan uit als de RS-jongens zich erover buigen, ja, dat moet toch wel goed zitten. Dat kan niet anders, dat moet wel goed zitten. Mij maakt dat zelfs niet uit dat dat met een automaat is of niet, als die emotie goed zit. Ik denk dat er genoeg auto's zijn die bewijzen dat het wel kan werken. Een automaat met dubbele koppeling in een sportieve wagen.
Mm-hmm. Hoewel er toch veel van terugkomen tegenwoordig.
Er komen er veel van terug. En precies, ik hoop ook dat ze zelfs gewoon beide keuzes, dat zou ideaal zijn.
Dat zou ideaal zijn. Maar
pas en een handbak gaat ook de prijs een beetje laten dalen. De vraag is ook waar willen ze zich positioneren. Gaan we... Ze vallen sowieso tussen heel het Toyo Baro gedoe, de BRZ en de G86 en de Caymans.
Daartussen ligt het, hè? Ja.
Uiteindelijk worden die allemaal met automaat en met handbak aangeboden. Hè? Dus ja.
Ja, alle twee.
Ik kijk er toch wel naar uit, Ken. Ik weet niet waarom. Ik ben blij. Nog eens sportwagens. Allee, sinds eigenlijk heeft de GT86 veel betekend, hè, in die zin van Toyota.
Absoluut, absoluut. En kijk, we hebben net de Opel GT aangehaald. Mm-hmm. Hè, dat is ook weer een nieuwe mogelijkheid, dat daar beneden iets gaat gebeuren. In Japan zijn ze bezig, of is Toyota bezig, of aan het bekijken of ze ook zo'n K-car-achtig sportwagentje gaan uitbrengen in de trant van de Honda S660. Die Honda, dat kleine open Honda'tje.
En de Honda Beat is er ook nog geweest.
Voilà, inderdaad. Dus in die richting leeft er weer van alles. Grote sportwagens rond de Cayman zijn er inderdaad iets meer.
Voilà, ja.
Maar er is sowieso gebrek aan een betaalbaar, interessante wagen die heel veel rijplezier biedt. We hebben hem vandaag gezien. Mm-hmm. Hij gaat er effectief komen. Ik denk niet dat het nu nog kan mislopen dat die wagen er komt. Ja. De PR-persoon van Renault was ons toch al aan het verlekkeren, ja, erop, denk ik.
Zeker.
Dus laat ons hopen dat...
En ik ben ook benieuwd naar wat de luisteraars er uiteindelijk van vinden. Ik denk dat hij hier nog staat tot... Hij bleef er vrij lang staan. Dus ja. De expositie is tot 4 september, maar de auto zelf... Dus al de oude Alpines blijven staan tot 4 september in Autoworld. Ik denk de conceptwagen zelf niet. Maar volgens mij bleef hij tot de 25e.
Ja.
Hij bleef zelfs langer dan gepland, puur voor al onze luisteraars.
Ja, ja.
Niet dat wij dat geregeld hebben. Hè,
nee, maar dat was vanzelf. Laat ons er iets interactiefs van maken. Ik heb terloops of heel snel een Facebookpagina van Klabband aangemaakt. Mm-hmm. Nu weet ik niet meer exact of ik die nu Klabband of klabband.be genoemd heb. Maar
professioneel als we zijn.
Ja, zoek het even op en je komt eruit.
Ja,
laat ons anders daar weten. We zullen proberen om een linkje van dit ook daarop te zetten. Laat ons anders daar weten of jullie hem gezien hebben, wat jullie ervan vinden en of jullie er even hard naar uitkijken dan wij.
Ja, voilà.
En dan volgende keer vertel ik heel veel over een stokoude Alfa.
Ik wou zeggen, ik kijk er al naar uit, Ken, maar bon, ja.
We gaan het toch zo doen.
Goed, oké.
Merci, Yves.
All right, dag, Ken.